Geschiedenis van Numeri nog even wel. Want waar het dan in de eerste plaats om gaat, is dat deze twee mannen een uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Ik zeg er altijd bij, zonder daar dieper op in te gaan gewoonlijk, dat als wij twee man samen in de Bijbel tegenkomen, dan is het, voor 99% zeker dan, dat ze een uitbeelding zijn van de situatie in onze bedeling en van de gemeente in het bijzonder. Zoals we dat in het bijzonder trouwens tegenkomen bij, om maar eens wat te noemen, de Emmausgangers. De twee eerste discipelen bovendien. Aan de andere kant de twee mannen in witte kleding die verschijnen bij het graf van de Heer Jezus. En die later gezien worden op de Olijfberg. En die daar inderdaad bekend maken wat er zoal geschieden zal. Of aan wie bekend gemaakt wordt wat er zoal geschieden zal. Want dat is waar het om gaat. Waarmee door deze twee mannen inderdaad de bijzondere aard van de gemeente van vandaag beschreven wordt. Aan de ene kant namelijk dat de gemeente langs juridische weg, langs wettige weg deel gekregen heeft aan de zegeningen die aan Juda, en dus in het bijzonder aan het Joodse volk, beloofd waren, waarvan dan Caleb de uitbeelding is. En aan de andere kant dat de gemeente op andere wijze, en langs natuurlijke wijze min of meer ook, ontstaan is inderdaad uit Efraïm, zoals uitgedrukt wordt in de figuur van Jozua. Dat is waar het om gaat en dat hebben we vorige keer uitgebreid bezien. Dus daar ga ik vanavond niet meer op in. Ik wil me wel ingaan op enkele details van de geschiedenis die bovendien vorige keer aan het eind van de avond nog even naar voren kwamen. Het leek me dan goed om daar vanavond nog even op in te gaan. En daarom neem ik de draad op even bij vers 21 van nummer 13. Vers 21 van nummer 13, waarover de verspieders, want zo blijven ze dan toch maar noemen, gezegd wordt, alzo trokken ze op en verspieden het land van de woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamat. En ze trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak, reuzen dus, hè. En dan wordt in bijzonder gezegd van Hebron. Hebron nu was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. En vervolgens wordt gezegd, daarna kwamen zij tot het dal Eskol en sneden van daar een rank af met een tros wijndruiven die zij droegen met tweeën op een draagstok, ook van de granaatappelen en van de vijgen. En die plaats noemde men het dal Eskol ter oorzake van de tros die de kinderen Israëls van daar afgesneden hadden. En bij deze dingen wil ik graag nog even stilstaan. In de eerste plaats bij de verspieding van het land, waarvan staat, was van de woestijn Zin af, met een Z deze keer, een andere keer is het weer een S, maar dat schijnt wat anders te zijn, hè? Van de woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamat. En ik moet u zeggen dat de plaats waar de plaatsen die hier genoemd worden op een kaart slechts bij benadering hooguit zijn aan te geven. Het is meestal een kwestie van gissen, omdat we niet werkelijk weten waar het was. Waarna de volgende vraag dus, zoals gebruikelijk is, maar waarom staat het dan in de Bijbel als we toch niet weten waar het was? En het antwoord is uiteraard ook altijd hetzelfde, omdat het inderdaad een weergave is van bepaalde geestelijke waarheden die hier uitgedrukt worden. Wat wij in de eerste plaats dienen te bedenken is het land wat hier bezien zou worden, dat is in de praktijk de uitdrukking van alle zegeningen die God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd had. Dat land, dat is in de eerste plaats letterlijk het land. En de gedachte is ongetwijfeld dat men dus ook inderdaad heel het land verspied heeft. Maar aan de andere kant, het gaat niet alleen om het land, maar het gaat om alles wat aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd was. En als ik dat kort moet zeggen, dan moet ik in de eerste plaats vaststellen dat het gaat om eeuwig leven. Dat zo zonder meer, want dat is het wat aan Abraham beloofd is. Dat was het in ieder geval waar Abraham in geloofde, dus moet het een beloofd zijn. En zo staat het dan ook uitgebreid, heel uitgebreid. Zelfs mag ik wel zeggen in Romeinen 4, dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Dus inderdaad, eeuwig leven is hem beloofd, maar nog veel meer wat daarmee samenhangt. Want een van de andere gedachten die vastzitten aan de belofte aan Abraham is dat aan Abraham feitelijk beloofd werd het nieuwe verbond. Dat is moeilijk om het zo te zeggen. En het is ook moeilijk van mijn kant om dat dan vervolgens te verdedigen dat dat zo is. Het probleem zit hem namelijk in het feit dat natuurlijk onmogelijk tot Abraham gezegd kon worden dat aan hem een nieuw verbond werd beloofd. Eenvoudig omdat het oude, en die twee horen nou eenmaal bij elkaar, nieuw en oud, hè, het oude was er nog niet eens, zodat natuurlijk nooit over een nieuw verbond kon gesproken worden. Wat wel bekend is, is dat met Abraham gesloten werd, hetzij het verbond der belofte, want zo wordt het dan genoemd, hetzij het verbond der genade, het genadeverbond met Abraham. Maar om dat laatste gaat het nou juist, dat Abraham, dat het geloof van Abraham, zwart op wit, wat staat in de Bijbel, gerekend werd tot gerechtigheid en dat hij dus uit genade gerechtvaardigd wordt, is immers de basis van de beloften die aan hem gedaan zijn. God beloofde aan Abraham het een en ander en wij zeggen het was onvoorwaardelijk en dat is wel waar, maar het is een versimpeling van de feiten, denk ik, aan één kant. Want aan de andere kant is het zo dat God de beloften aan Abraham deed op grond van zijn geloof. Alleen hij vroeg het niet eerst. Abraham was eerst een gelovige en aan deze Abraham werden vervolgens deze beloften gedaan. Zodat je kunt zeggen, beloften aan Abraham zijn onvoorwaardelijk, maar ze zijn wel degelijk gebaseerd op geloof. Zoals later in de Bijbel uitgebreid ook blijkt, want er wordt domweg heel simpel vastgesteld dat de beloften aan Abraham vererfd worden niet aan zijn natuurlijke nageslacht zozeer, maar in het bijzonder aan degene die geloven zoals Abraham. En daarmee wordt duidelijk vastgesteld dat deze beloften gebaseerd zijn op geloof. En dus ook slechts vererfd worden naar gelovigen. Zodat vervolgens ook in één adem gezegd kan worden, Abraham is de vader aller gelovigen. En andersom, alle gelovigen worden gezegend met de gelovige Abraham. En zo lezen we het dus achter en volgens in Galaten 3. Waarbij dan zo zonder meer de gedachte is, en dat is ook de gedachte van Galaten 3 als geheel, dat het zogeheten nieuwe verbond, wat een slechte naam is overigens, maar ik blijf het maar zo noemen, hè, dat het nieuwe verbond feitelijk niks anders is dan de vervulling van de beloften aan Abraham. Dat is ook de uitdrukkelijke gedachte in Galaten 3, waar wordt vastgesteld dat de wet die 430 jaar later kwam, en dat heet dan het oude verbond, dat de wet die na 430 jaar kwam de belofte aan Abraham dus niet teniet doet of krachteloos maakt of iets dergelijks. En vervolgens wordt vastgesteld dat de belofte aan Abraham vervuld wordt door de verschijning van de Heer Jezus Christus. En in bijzonder zelfs staat het door de komst van het geloof van Jezus Christus. Maar in ieder geval door de komst van Christus. Met andere woorden, het mag dan zo zijn dat het nieuwe verbond niet gesloten werd met Abraham. Het is echter wel degelijk zo dat het sluiten van het nieuwe verbond inderdaad beloofd was aan Abraham. Het is immers de vervulling van de belofte aan Abraham. En Galaten 3 zegt, het was een belofte aan Abraham en zijn zaad. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En van dat zaad wordt dan expliciet gezegd, het zaad het welk is Christus. En het is duidelijk dat Christus beschreven wordt als inderdaad de middelaar van het nieuwe verbond. Of als degene op wie dat verbond bevestigd is geworden. Maar dezelfde uitdrukking wordt daar in Galaten 3 gebruikt in verband met de belofte aan Abraham. Het verbond dat tevoren bevestigd is op Christus enzovoorts. En dat was historisch het verbond met Abraham, maar vervolgens kwam dat verbond tot stand, of werd het verbond realiteit in verband met Christus. Het werd op hem bevestigd, zodat heel eenvoudig het nieuwe verbond niks anders is dan de vervulling van de beloften aan Abraham. Dat is waar het om gaat, zodat in feite het nieuwe verbond alvast ligt op een of andere wijze in Abraham. En dat is waar het om gaat. Bovendien, de gedachte van het Nieuwe Testament en van de Heer Jezus zelf bijvoorbeeld, is ook feitelijk dat als de Joden in zijn dagen wat minder zouden hebben vastgehouden aan Mozes en wat meer zouden hebben vastgehouden aan Abraham, Isaac en Jacob, dan zouden ze veel makkelijker tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, die immers de zoon van Abraham is en niet de zoon van Mozes. En de Heer zelf is ook degene die zegt, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En er komt helemaal geen Mozes aan te pas. God is in de eerste plaats die God die beloften gedaan heeft. Dat hij aan de andere kant de God is die inderdaad via Mozes de wet gegeven heeft, mag dan zo wezen. Maar het is opmerkelijk hoezeer de schrift zelf daar weer afstand van neemt en de wet noemt de wet van Mozes in plaats van de wet des Heren. En in plaats van stellen wij ons onder de wet des Heren, zou men makkelijker, beter en schriftuurlijker zeggen, stellen wij ons onder de wet van Mozes. Want de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, de Heer zelf dus. En dat is zoals de Bijbel er zelf over spreekt. Hoewel ik mij bewust ben dat anderen liever aan andere uitdrukkingen vasthouden. Maar je zou ze toch netjes met elkaar moeten vergelijken in de Bijbel. En men zou ze moeten afwegen. Nou goed, waar het om gaat dan, is dat aan Abraham weliswaar dat beloofde land beloofd is. Daarom wordt het ook zo genoemd. Maar dat is niet alles. Wat God beloofd heeft, is inderdaad wat wij inmiddels kennen als het nieuwe verbond. Een verbond gebaseerd op geloof, waarbij kenmerkend voor dat nieuwe verbond is eeuwig leven. Dat kan niet missen, want dat is waar Abraham in geloofde, opstanding uit de dood. Dat is waardoor dat nieuwe verbond tot stand kwam, namelijk opstanding uit de dood. En de Heer een paar dagen voor zijn opstanding, een van de laatste dingen die hij tot zijn discipelen zei. De Heer zei tot zijn discipelen, drinkt allen hieruit, want dit is het bloed van het nieuwe verbond. En dus het leven van het nieuwe verbond of het nieuwe testament. Een beeld van opstandingsleven, want dat is inderdaad waar het om gaat. Al die dingen bij elkaar heeft God aan Abraham beloofd en het land is daar de uitdrukking van. Het gaat namelijk niet alleen om een land, gaat niet alleen om een geografische plaats waar men zou wonen, maar het gaat veel breder om de algemene omstandigheden waarin men zich onder dat nieuwe verbond zou bevinden. Namelijk in een gebied, in een positie waarin men beschermd wordt inderdaad door God zelf, waarin men eeuwig leven heeft ontvangen, een positie waaruit men niet meer verwijderd kan worden. Men staat daarin, men heeft dat ontvangen en dat is het dan. En dat is wat het land feitelijk uitbeeldt. En de verovering van het land later onder Jozua is uiteraard vervolgens weer een uitbeelding van hoe inderdaad de gelovigen het land, dat wil zeggen het nieuwe verbond, als het ware in bezit nemen, tot zich nemen en leren leven uit de zegeningen die God via Abraham, Isaac en Jacob, maar in ieder geval op grond van geloof en uit genade geschonken heeft. Het is dus heel wat meer dan het land alleen. En dat is maar waar het om gaat. Niettemin, hier wordt het land beschreven en historisch gaat het hier om het land. Maar de aanduidingen die erbij gegeven worden, de kenmerken die van het land gegeven worden, die grijpen inderdaad veel verder dan alleen maar het land, vanzelfsprekend. Want het zal toch duidelijk zijn dat er nog wel andere landen te vinden zijn waarin tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, olijfbomen en wilde honing groeien. Toch? Dat hoeft niet per se Palestina of Canaan of wat dan ook te zijn. Zo kenmerkend is het nou ook weer niet. Maar dat deze dingen genoemd worden, niet hier overigens, hier maar een deel ervan. Maar dat deze dingen genoemd worden is omdat er nog veel meer aan vast zit. Het land is helemaal de uitdrukking, uiteindelijk zelfs van een nieuwe schepping, maar in ieder geval van het nieuwe verbond, zoals dat beloofd was. In dat verband lezen wij dan vervolgens weer deze uitspraken van vers 21 van de woestijn, de wildernis, of hoe het maar heten mag, zin af tot Rechob toe, waar men gaat naar Hamat. Er zijn dus inderdaad drie plaatsnamen die gegeven worden, waarvan wij niet of nauwelijks weten waar het ligt. Maar de betekenis van de namen is wel bekend, alleen zullen ze wat toelichting behoeven. De naam Zin eigenlijk, met een tzadee aan het begin, maar dat terzijde. De naam Zin wordt op heel verschillende wijze vertaald door de vertalers, zal ik maar zeggen. Want er zijn er nogal wat die zich in de loop der tijd hebben bezighouden met de vertaling van die namen. Maar men doet het ook vanuit heel verschillende standpunten en met verschillende doelstellingen. Vandaar dat men ook verschillend uitkomt dikwijls, want er is niks zo moeilijk als het vertalen van namen. Dat heb ik al vaker gezegd, hè. Woorden vertalen, wel, je komt er een heel eind op weg, omdat een woord staat in een zin en in een context. En dan zit je al een heel eind in de goede richting. Maar bij namen is dat veel moeilijker. Maar deze naam wordt op verschillende wijzen vertaald. Ik heb gevonden dat het vertaald wordt met doorn. Een doorn, van een doornstruik, weet je wel. Ook dat het vertaald wordt met een rotspunt. Bij nader inzien beschouw ik dat als hetzelfde. Gaan we gewoon even een etage hoger, hè. Een doorn en een rotspunt, dat lijkt me duidelijk dat het hetzelfde kan zijn. Maar een nog verdere vertaling is die van schild, en daar wordt het erg veel mee vertaald. Zin, een schild. En soms met, nou dat weet ik eigenlijk niet hoe men het in het Nederlands vertaalt. Beukelaar heet zoiets. Maar dat is ook een schild. Betrouwen zal er dan wel staan, maar schild en de betrouwen of zoiets. Het is een vaste uitdrukking in het Hebreeuws. Twee woorden voor schild achter elkaar. Het ene staat voor een gewoon puur Een schild. Het andere is een schild met nog weer wat venijnige dingen erop. Dus toch weer met rotspunten, doornen, stekels of hoe het maar heten mag. Ter afwering, maar eveneens ter aanvalling. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze naam Tsin inderdaad duidt op afweer, bescherming. En dat is inderdaad waar het om gaat. Want dat zullen we hierna ook weer zien. Afwering dus. En dat is de ene grens. Vervolgens wordt gezegd, men gaat tot, of van zien af tot Rechab toe. Ik heb altijd moeite met de uitspraak, want het is gewoon hetzelfde als Rachab. De naam van die vrouw, laten we netjes zeggen, in Jericho later. Rachab. En Rachab wordt vertaald met een breedte, een ruimte dus. Eigenlijk ons Nederlandse woord voor straat, want dat kan het heel goed zijn, heeft namelijk ook de betekenis van een breedte tussen de huizen. Langzamerhand is die betekenis veranderd. En tegenwoordig beschouwen we het als hetzelfde als een weg van hier naar daar in de lengterichting. Maar eigenlijk heeft het woord niet te maken met de lengte, maar juist met de breedte. De breedte, de ruimte dus, hè? Denk je maar aan de bekende naam Rehoboth. Wat meestal heel uitgebreid vertaald wordt met de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Want dat staat er eenmaal bij in de Bijbel. En ze noemden die plaats Rehoboth. Want de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Maar Rehoboth is gewoon het meervoud van dit Rachab of Rehob of hoe het maar heten mag. Ruimte dus. Breedte. Dus inderdaad ruimte. Dat slaat op de ruimte van het land zelf uiteraard. En daarna komen wij bij Hamat. En Hamat wordt vertaald met ommuurd. Dus een muur ergens omheen. En het aardige is dat dat ommuurd, Hamat, betekent dus ook afweerbescherming. In de praktijk dus min of meer dezelfde betekenis, dezelfde grondbetekenis althans, van die van Tsin. Het zal duidelijk zijn dat hier dan sprake is van een bescherming rondom met een ruimte in het midden. En in die ruimte zal men wonen, is uiteraard de gedachte, is uiteraard helemaal de uitbeelding van het land als zodanig. Maar zelfs van heel het nieuwe verbond. En de ommuring, de bescherming daaromheen, uitgedrukt in Zin en in Hamat, drukt uit inderdaad dat men niet alleen in het land beschermd zou zijn en bewaard zou worden voor vijanden. Maar veel meer dan dat, het beeld uit dat wij die leven onder het nieuwe verbond en in het nieuwe verbond, feitelijk al in de nieuwe schepping, dat wij inderdaad bescherming genieten. Dat we afweer hebben tegen de vijand, of hoe dat maar heten mag. Dat is de algemene positie van de gemeente in onze dagen. Het is de positie van Israël straks in de toekomst in het land waarbij de Heer hen zal beschermen tegen hun vijanden, want dat was nog eenmaal beloofd. Maar uiteindelijk is het de afbeelding van allen die ooit deel zullen hebben aan dezezelfde beloften en dus behouden zullen worden. Uiteindelijk dus gewoon een nieuwe schepping, want daar komt het op neer. Samenwonend, een gemeenschap vormend binnen de muren, binnen de grenzen die God gesteld heeft en daarbinnen inderdaad beschermd. Daar gaat het om, hè? Gemeenschap dus feitelijk. En dat lijkt me aardig gezegd, overigens. Want in het volgende vers wordt die gemeenschap ook daadwerkelijk genoemd. Want gemeenschap, eenheid, is nou eenmaal kenmerkend voor het nieuwe verbond. Vandaar dat het nieuwe verbond heet een verbond des vredes. Afgezien van dat het heet een eeuwig verbond. Dat is uiteraard een naam gebaseerd op dat het nieuwe verbond slechts is voor degenen die eeuwig leven hebben. Het is dus een eeuwigdurend verbond automatisch. Het is gebaseerd op dat eeuwige leven immers. Maar het heet ook een verbond des vredes omdat het nieuwe verbond een eind brengt aan de strijd zoals die in de oude schepping in het algemeen aanwezig is en meer in bijzonder zoals die strijd kenmerkend is voor het oude verbond. Want zo is het nou helemaal met de wet. De wet brengt niet gemeenschap, de wet brengt het tegendeel daarvan. De wet brengt niet leven, maar het tegendeel daarvan. Namelijk, het brengt dood in plaats van leven. Het brengt scheiding en verdeeldheid in plaats van gemeenschap. En kenmerkend voor het nieuwe verbond is dus is dat beginsel van gemeenschap en vrede. Vandaar dat die beginselen ook zo'n belangrijke rol spelen in het Nieuwe Testament in het algemeen en in de Nieuwtestamentische brieven in het bijzonder. Want als er dan al één ding is waarop wij als gelovigen ons zouden richten, dan is het dat wij ons zouden benadrukken om de geestelijke eenheid te bewaren door de band des vredes. Daar heb je het verband des vredes. Prachtige uitspraak vind ik dat in Efeze 4. Maar, zoals gezegd, het is niet meer één tekst. Het hele Nieuwe Testament en zeker de brieven spreken over niks anders dan dat. Over de eenheid van de gemeente. Waarbij wij als gelovigen, als levende stenen, zou Petrus zeggen bij gelegenheid. Daarmee het beeld wat Paulus gebruikt aanvullend. Waarbij wij als levende stenen samengevoegd worden, gebouwd worden tot één tempel, tot een woonstede Gods in de geest. En dat de gemeente beschreven wordt als tempel. Dat hangt weer samen met in de eerste plaats dat de Heer zelf daarin zou wonen. En aan de andere kant dat de bouw van zo'n tempel plaatsvindt door het opstapelen, het verzamelen, het tot één maken dus van losse stenen. En dat is waar het om gaat, hè. Gemeenschap dus, eenheid. En dat is wat hier tot uitdrukking komt in de volgende naam die genoemd wordt in vers 22 namelijk. Zij trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En ik geloof dat ik dat vorige keer even gauw gezegd heb. Hebron namelijk hangt samen met het Hebreeuwse woord voor gabber. Gabber, namelijk, ja, Jiddisch gabber wordt het dan. Er staat voor vriendschap, maar uiteindelijk staat het voor gemeenschap, want daar gaat het om. Hebron, als ik het moet vertalen dus, een plaats van vriendschap, zo letterlijk mogelijk, of meer in het algemeen, een plaats van gemeenschap. Het bijzondere van Hebron komt in de diverse schriftplaatsen uitdrukkelijk genoeg naar voren. Het spreekt inderdaad over eenheid. Het aardige is dan ook dat Hebron de hoogste plaats is ten westen van de Jordaan. Het hoogst gelegen, hoger dan alle andere plaatsen. Dat lijkt me duidelijk genoeg, want als men ergens elkaar zou ontmoeten, dan zou het moeten zijn zo hoog mogelijk, want hoe hoger wij komen, hoe dichter wij bij elkaar komen. Maar goed, dat is een... Ja, dat leg ik nog wel eens uit hoe dat is. Hè? Maar als je vanaf de aarde recht naar boven gaat, van waaraf dan ook, dan ga je naar elkaar toe. Dat kan niet missen. En zult elkaar ontmoeten gezamenlijk op dezelfde plek. Dat is ook een Bijbelse gedachte, hoewel die natuurlijk niet al te letterlijk genomen zou moeten worden in de eerste plaats. Maar dat is de gedachte van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld in de eerste plaats, waar het zo fraai gezegd wordt in Hebreeën 10, dat wij namelijk zouden naderen tot de troon der genade. En dat wordt dan vervolgens genoemd onze onderlinge bijeenkomst. U weet wel Hebreeën 10, waar verscheidene malen staan dat we zouden naderen tot de troon der genade, met vrijmoedigheid zouden ingaan op een vers en levende weg. En daarna staat er dat we onze onderlinge bijeenkomst niet zouden nalaten, maar vervolgens staat er weer dat we onze vrijmoedigheid niet weg zouden werpen, welke een grote vergelding des loons heeft, waarbij de gedachte is dat als wij ons stellen voor het aangezicht van de Heer, ons beschikbaar stellen voor de dienst aan hem uiteraard, onder het nieuwe verbond, de dienst onder leiding van de hoge priester naar het ordening van Melchizedek, of nog anders, wanneer we ons beschikbaar stellen aan het hoofd, opdat hij, dat hoofd namelijk, ons zou gebruiken in zijn dienst. Wel, wanneer wij dat doen, dan ontmoeten wij elkaar, dat kan niet missen. En daar hebben wij gemeenschap met elkaar. Het heeft niks te maken met de plaats waar we ons op aarde bevinden, ook niet met de plaats waarin wij geografisch althans samenkomen. Er is gewoon gemeenschap dan, want die gemeenschap wordt tot stand gebracht inderdaad door de Heer zelf. En hoe dichter wij naderen tot de Heer, wat het ook wezen mag, maar hoe dichter wij naderen tot de Heer, hoe dichter wij naderen inderdaad tot elkaar. Gemeenschap dus. En vandaar, de hoogste plaats, ten westen althans van de Jordaan, is inderdaad Hebron, een plaats die de uitdrukking is van gemeenschap. Hebron heeft een lange geschiedenis in de Bijbel. Het schijnt altijd, geen belangrijke rol te spelen, moet ik u zeggen. Maar als u de schriftplaatsen bij elkaar optelt, dan is het toch wel veelzeggend. In de eerste plaats komen we Hebron tegen, al in Genesis 13, waar het de woonplaats is van Abraham. Dat is na de scheiding tussen Abraham en Lot, waarop ik dan maar niet inga deze keer. En als Lot dan verdwenen is en zijn tenten opsloeg tot aan Sodom toe, zegt de Heer tot Abraham vanaf vers 14 van Genesis 13. De Heer zegt tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was. Leuk dat het erbij staat, hè? De Heer zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was. Hef je ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En bij uw zaad zouden we in ieder geval aan Galaten 3 moeten denken. Uw zaad, het welk is Christus, hè? Maar goed, een belofte aangaande het nieuwe verbond in elk geval. En dan, en ik zal uw zaad stellen als de stof der aarde, zodat indien iemand de stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte. Want ik zal het u geven, en dat is precies waar het in nummer 13 om gaat natuurlijk, de vraag of de Heer het land zou geven of niet. Maar hier belooft de Heer het al aan Abraham, ik zal het u geven. En Abraham sloeg zijn tenten op en kwam en woonde, of gewoon kwam te wonen, want dat betekent het, hè. Hij kwam te wonen aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde aldaar de Heer een altaar. Zodat als hier de belofte aan Abraham gegeven wordt, maar ik moet u zeggen, het wordt een paar keer herhaald, maar als hier de belofte aan Abraham gegeven dan wel bevestigd wordt, dan is de eerste plaatsnaam die genoemd wordt inderdaad die van Hebron. Daarmee begint het dus. Het begint bij Hebron. En dat zeg ik nou zo, want ik ben me goed bewust dat ik bij een andere gelegenheid zeg, het begint bij Sichem. Maar dat is Genesis 12, waar Abraham het beloofde land in komt, zich daar vestigt. En dan is het inderdaad bij Sichem. Daar zit namelijk ook zo'n soort verhaal aan vast. Maar dat laat ik nou verder buiten beschouwing. Het is in ieder geval volstrekt bijbels om te zeggen, God doet de belofte aan Abraham. En het eerste wat dan gebeurd is, hij woont in Hebron. Daar begint het dus mee. Eerst Hebron. En dat is in nummer 13 ook inderdaad van belang. Want de andere plaatsnamen geven de grenzen van het land aan, min of meer. En als dan een plaats in het bijzonder genoemd wordt, is het inderdaad Hebron. Dus toch, als eerste. Daar kom ik dus straks nog wel op terug. Daarna vinden we in Jozua 14, wanneer de Israëlieten in het land Canaan aankomen, vinden we in Jozua vermeld, Jozua 14, dat deze stad gegeven wordt. Natuurlijk aan de stam van Juda. Ik kan Jozua niet meer vinden. Jozua 14. Maar dat in het bijzonder de stad gegeven wordt aan Caleb. Een van die twee. De verspieders dus. Er staat in het bijzonder in Jozua 14. Jozua 14 vers 13. Toen zegende hem Jozua en hij, Jozua, gaf aan Caleb, dat hebben ze alle twee bij elkaar, Jozua en Caleb. Hij, Jozua, gaf aan Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Keniziet, ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had de Heer, de God Israëls, na te volgen. De naam nu van Hebron was eertijd Kiriat Arba, die een groot mens geweest is onder de Enakiet en het land rustte van de krijg. Maar goed, die laatste uitspraken ga ik dan maar even niet in. Maar het is wel zo dat Hebron gegeven wordt aan Caleb. De eerste dus, een van de eersten die aanspraak kon maken op de vervulling van deze belofte. En daar staat ook meteen achter het land rustte van de krijg. Zodat ook hier de verwijzing is naar het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe verbond. En het feit dat dus Hebron op een of andere wijze daar iets mee te maken heeft. Het aardige is vervolgens dat weliswaar hier de stad gegeven wordt aan Juda en meer in bijzonder aan Caleb, maar in Jozua 20 vinden we nog een opmerking over Hebron en dan wordt het niet gegeven aan Juda, maar dan wordt het gegeven aan Levi. Dat is het verhaal namelijk van de vrijsteden. Er worden vrijsteden, want zo heet dat, aangewezen en ingesteld in Israël. 6 in het totaal. En in de opsomming wordt hier genoemd in vers 7 van Jozua 20. Toen heilden zij Kedes in Galilea op het gebergte van Naftali. En Sichem op het gebergte van Ephraim. Ook aardig, Sichem. Dat was de plaats waar Abraham kwam te wonen in Genesis 12, toen hij het beloofde land binnenkwam. En het wordt in verband gebracht met Ephraim. En vervolgens staat hier en Kiriat Arba, deze is Hebron, op het gebergte van Juda. Hebben ze weer naast elkaar, Ephraim en Juda. En hier Hebron, dat was de plaats waar Abraham kwam te wonen in Genesis 13, nadat hij en Lot uit elkaar gegaan waren. Zodat Sichem en Hebron daar naast elkaar voorkomen. En hier ook beide worden inderdaad ingesteld als vrijsteden. En dat is waar het om gaat. Want alle vrijsteden hebben uiteraard dezelfde betekenis in beginsel. Die betekenis wordt ook min of meer aangegeven in het begin van dit hoofdstuk. Waar staat vanaf vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls zeggende. Geef voor jullie de vrijsteden waarvan ik met jullie gesproken heb door de dienst van Mozes. Dat daarheen vliede de doodslager die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, verslaat. Opdat zij ulieden zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. De Goël. De andere gelegenheden vertaald met losse, verlosse. Maar dat even terzijde. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur de stadspoort. En hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten derzelfde stad. Dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen en hem plaats geven dat hij bij hen wonen. En die zes vrijsteden waren officieel Levitische steden, waarbij de gedachte is, maar die heb ik nooit expliciet in de schrift gelezen, maar het is wel degelijk de gedachte, dat in de vrijsteden niet de koning regeert, maar de priester. Er staat er hier geloof ik niet bij, in dit schriftgedeelte geloof ik niet, jawel, er staat er wel bij in vers 6, die doodslager die dus wel niet gemoord heeft, maar wel dood door schuld veroorzaakt heeft, hè? Hij heeft de oorzaak van iemands dood, niet met opzet, van hem staat, hij zal in vers 6, hij zal in dezelfde stad wonen totdat hij staat voor het aangezicht der vergadering voor het gericht, totdat de hoge priester sterven die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevloden is, enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat de positie van deze doodslager in zo'n vrijstad afhankelijk is van het leven van de hoge priester. En dat is maar waar het om gaat, zodat ik samenvattend dan altijd gewoon zeg. De steden van Israël werden officieel uiteraard geregeerd door de koning, maar de vrijsteden waren niet onder de koning, werden niet door de koning geregeerd, maar door de priester, dat wil zeggen door de hoge priester. Vandaar dat de steden ook werden toegewezen specifiek aan de stam van Levi. En dat is een stam die verder helemaal geen grondgebied had in Israël. Zodat het Juda was, officieel, maar in de praktijk was het Levi. En in de praktijk heerste daar niet de koning uit Juda, maar inderdaad de hoge priester. Nou, heel de gedachte, althans toegepast op Hebron dan. Maar de hele gedachte is deze, dat die doodslager die door dwaling en niet met wetenschap een ander gedood heeft, is de uitbeelding van het Joodse volk, wat inderdaad de Heer verworpen heeft, misschien ook letterlijk gedood heeft, maar liever zeg ik altijd, die de Heer verworpen heeft. Maar het resultaat is in elk geval dat de Jood als zodanig, als lid van het volk, schuld draagt. Niet hij persoonlijk in de eerste plaats, maar wel degelijk het volk als zodanig. Schuld draagt aan de dood van de Heer Jezus. Hoewel in het algemeen gezegd moet worden dat het dan buiten wetenschap gebeurd is. En bovendien, dat kan ik rustig in het algemeen zeggen, want dat zei de Heer Jezus zelf ook. Die zei, als een van zijn laatste woorden, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En als zij dus niet wisten wat zij deden, dan vallen zij onder de wet van de doodslager. Waarna dus de vraag is, waarheen kan nou de doodslager vluchten voor de wraak van de bloedwreker? De vraag is dus eigenlijk gewoon, waarheen moet de Jood zich wenden om te ontkomen aan de wraak van de Heer zelf? Nou goed, dan neem ik een ander woord voor wraak. Om te ontkomen aan de toorn en aan het oordeel dus, met een ander woord, wat ligt in het bijzonder over het Joodse volk en meer in het algemeen wat ligt over de volkeren. Want ik zeg het nou over de Jood, maar in brede verband geldt het net zo goed voor de heidenen, want Jood en heiden hebben samengewerkt in de verwerping van de Heer Jezus Christus. Waarheen zou dus zo iemand moeten vluchten? Nou, het kortste antwoord wat ik zou kunnen geven is naar de hoge priester. Hij zou zich moeten stellen onder de heerschappij van de hoge priester. Niet de koning, de hoge priester. En dat is nou precies de beschrijving van Christus in onze dagen, die weliswaar officieel koning en priester is naar de ordening van Melchizedek, Maar de schriftplaatsen waar erover gesproken wordt, die leggen vervolgens meteen de nadruk op het hoge priesterschap, bijna zelfs compleet met uitsluiting van het begrip koningschap. Er wordt net over een troon gesproken, maar de gedachte is dus inderdaad dat Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond, zonder dat hij daarbij meteen van zijn koninklijke macht gebruik maakt. En dat is nou net wat in de vrijsteden naar voren komt. De koninklijke macht speelt daar geen rol, de macht van de priester speelt daar een rol, de hoge priester zelfs, want dat is wat er staat. Kortom, de vrijsteden zijn gewoon een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. De gemeente is zo'n vrijstad. En dat er zes zijn, dat komt weer omdat het getal zes in de Bijbel rechtstreeks, maar dat kan ik allemaal niet uitleggen op één avond. Bovendien, dat voelt me zover buiten het onderwerp, maar ik zeg het dan maar gewoon. Omdat zes in de Bijbel nou eenmaal in het bijzonder in verband gebracht wordt met de zoon des mensen, zes, het getal van de mens, de zoon des mensen, niet zozeer in zijn functie van koningschap, maar in zijn functie van priesterschap. Men lezen bijvoorbeeld, want dat is meer dan voldoende aan het Johannesevangelie. Daar komt die zes nogal eens voor en dan zul je dat zien, dat het daarover gaat. En dus gaat het daar over een ontkoming aan de toorn. Dat is ook een van de thema's van het Nieuwe Testament, van de Nieuwtestamentische brieven. Meervoud, namelijk dat wij die geloven bewaard worden voor het oordeel dan wel voor de toorn Gods. En voor zover wij oordeel gewoonlijk in verband brengen met de toekomst, de toekomend oordeel, moet ik u toch zeggen dat datzelfde ook net zo goed geldt voor het begrip toorn. Van beide begrippen wordt gezegd dat ze in de toekomst geopenbaard zullen worden, namelijk het toorn Gods, zowel als het oordeel Gods. Maar van beide wordt ook gezegd dat de wereld daar nu al onder leeft, zonder dat die toorn dan meteen een actieve toorn of een actief oordeel is. Maar de gedachte is dat de hele wereld, de hele mensheid, inclusief Israël, leeft onder de toorn en het oordeel Gods. Beide. Voor degenen die het nazoeken, de ene, de toorn Gods, wordt genoemd in Romeinen 1. Waar staat, dat is bekende Romeinen 1, ik meen vers 18, hè, waar staat, want de toorn Gods wordt, niet zal worden. Want hoewel wij in het Nederlands spraakgebruik de toekomende tijd niet meer gebruiken, ik let er elke dag op tegenwoordig. Ik lees de krant en ik luister naar het nieuws, dus niemand die toekomende tijd gebruikt, never. We kennen dat niet meer, over een paar jaar is het antiek en bestaat het niet meer. Maar hoewel wij in onze omgangstaal de toekomende tijd niet meer gebruiken, gebruikt de Bijbel hem wel als het om de toekomende tijd gaat, en nog voor wat andere zaken ook trouwens. Zelfs als het niet om toekomende tijd gaat. Maar dit staat in de tegenwoordige tijd. Niet de toorn God zal worden geopenbaard. Dat is zo'n uitdrukking waarvan ik dan zeg, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat staat weer ergens anders. Hier staat, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die, en niet als, maar die, de mensen namelijk in het algemeen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Want dat is wat de mensheid doet en wat eronder te verstaan is, staat ook in de volgende verse. Namelijk, men redeneert God weg, men redeneert de waarheid weg en in plaats van dat men God dient, dient men de mens of de natuur. Heb ik dat eerder gehoord? Je kunt tegenwoordig geen natuurfilm meer zien. Of ik krijg de indruk dat wij als mensen eigenlijk hier helemaal niet hadden mogen zijn. Heb u dat nou ook? Of krijgt u geen natuurfilms? Nee, 's nachts altijd. Ik weet niet of het overdag ook is. Als ik thuis kom eerst nog. Maar goed, laat me zitten. Maar dan krijg je altijd het idee van dat waar de mens verschijnt, wordt de natuur verziekt. En als de mensen zich nou maar niet mee bemoeien, gaat alles best. Die denkt dat je er niet mag wezen. Maar vergis u maar niet, heel dat gedoe om de natuur en het milieu is de uiterste consequentie van wat hier staat, dat de mens de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En dus in plaats van dat men God dient, dient men de natuur. En dat kan dan zijn, de dient men de mens, of de dieren, of hoe dat men heten mag. Want dat staat hier echt allemaal. Nou goed, dat is een ander onderwerp. Maar waar het dan maar om gaat, is dat de toorn Gods nu geopenbaard wordt van de hemel over de mensen, omdat de mensen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, waarbij de achterliggende gedachte is dat de waarheid dus aan de wereld, aan de volkeren gepredikt is, En dat dus de discipelen inderdaad ooit zijn uitgegaan om het evangelie te prediken aan alle volkeren. Dat is ook gebeurd, maar de volkeren wilden de waarheid niet weten, hebben de waarheid verworpen en houden tot vandaag de waarheid nog steeds in ongerechtigheid ten onder. En de toon waarover hier dan gesproken wordt, is dat God van de weeromstuit, want dat is het goede woord geloof ik, de bal terugkaatst, maar dat is net een balspelletje dan. Hè? Maar dat God van de weeromstuit inderdaad zegt, oh wil de mens met mij niet te maken hebben? Nou goed, dan maar een poos zonder mij. En God trekt zich terug uit de wereld, hij verbergt zich en laat inderdaad de mensheid en daarmee de wereld aan haar lot over. Want dat is wat hier gezegd wordt in de rest van dit hoofdstuk. En dat is toon gods. God bemoeit zich daar niet mee, in het algemeen niet tenminste. En laat de mens los. En de mens moet dan de gevolgen daarvan maar dragen, dat is wat hier staat. Dat is toon gods. En daarbij aansluitend moet ik u zeggen dat Romeinen 5 daar ook nog verder op doorgaat en zegt, als wij inmiddels gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dan zullen wij door hem ook behouden worden van de toorn. Waarbij zullen behouden worden van de toorn weliswaar staat in de toekomende tijd, maar de toekomende tijd grammaticaal gezien heeft ook de functie van oorzaak en gevolg aangeven. Dat wil zeggen het gevolg geven uit een bepaalde oorzaak. Als dit zo is, dan zal dat zo zijn. En dan gebruiken wij in Nederlands ook gewoon toekomende tijd. En het heeft met tijd niks te maken. Maar ja, die uitdrukkingen uit de grammatica, die zijn wel vaker wat ongelukkig. Sorry. Hè? Maar één vloeit uit het andere voort, zodat ik het erop houd. Want dat blijkt ook uit het verband van Romeinen 5, dat de toon waarover hier gesproken wordt, niet in de eerste plaats is de toekomende toon in de openbaring van Gods toon, straks in de dag des toons, maar het is de beschrijving van de toon die nu over de mensheid ligt, waarbij gezegd wordt dat wij ervan behouden zouden worden. Bovendien, dat kan niet missen, want de toorn die over de mensheid ligt is volgens Romeinen 1 het gevolg van het feit dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt en waar wij de waarheid zoeken en waar de geest bovendien ons in al de waarheid leidt, leven wij dus niet onder die toorn. Dat is simpel. Tegenovergestelde. Of met de woorden uit het Johannesevangelie dan min of meer. Als de wereld het licht heeft afgewezen, dan is de consequentie daarvan dat de wereld leeft in duisternis. Maar dat is hetzelfde als de waarheid niet kennen. Want de waarheid is licht. De wereld leeft dus in duisternis, maar wij zijn gekomen tot het licht. En vervolgens zegt Paulus dan, dat wij, of Johannes, diezelfde Johannes zegt, dat wij dus inderdaad als gelovigen in het licht wandelen en niet in de duisternis. En Paulus zegt, we zijn kinderen des daags en kinderen des lichts en niet kinderen des nachts of der duisternis of iets dergelijks. Met andere woorden, die apostelen zeggen allemaal precies hetzelfde. Namelijk, dat wij niet leven in de duisternis, dat wij niet leven onder de toren, dat wij niet deel uitmaken van de macht der duisternis of van het koninkrijk van Satan, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou, dat wat betreft de toorn. Maar het is een toorn die over de wereld is vanwege het afwijzen van het licht. Vanwege de verwerping dus van Christus. En dat heeft te maken met die dood door schuld, zoals die in de wet op de vrijsteden naar voren gebracht wordt. En voor degenen die denken dat oordeel altijd wat anders is, wijs ik dan op Johannes 3. Vind ik ook een schitterende uitspraak in dit verband. Schitterend. Omdat ik mij herinner dat ik die uitspraak jarenlang ook niet begreep. Nee, want wij moesten die teksten uit het hoofd leren als kind, hè? Toch? Van de navigators. Nee? Ja, dat was zo. Dat is, toen was ik 13, dus dat is nou een jaar of 20 geleden. Maar dat even te zeggen. Johannes 3 dus, daar staat dat degene die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben, weet u wel, vers 16 en dan vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Waarom zegt hij dat? Omdat het er wel een beetje op lijkt, toch? Maar hij zegt, nou, dat kan wel zo wezen, maar dat was niet het doel. God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Dat was het doel. Maar het resultaat van dat streven is wel degelijk oordeel geweest. Het bijproduct, of hoe zeg je zoiets. En daarover staat dan in vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat dus niet, zal niet veroordeeld worden. Want dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld tegenwoordige tijd. En aan de andere kant, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Wel, als iemand dan nu al veroordeeld is, waarom moet hij dan alsnog veroordeeld worden straks voor de grote witte troon op de jongste dag of wanneer dan ook maar? Dus mijn antwoord op natuurlijk, het gaat niet om hetzelfde, het gaat om een ander soort oordeel. En daar staat er ook achter. De vraag is dan dus, wat is dit oordeel dan? Over welk oordeel gaat het hier? Of het oordeel komt toch pas op de jongste dag of zo? Of desnoods bij de wederkomst van Christus dan vooruit? Zoiets kan ook nog. Wat is dan dit oordeel? Nou staat er, vers 19, dit is het oordeel. Zodat dit een goede vraag was om te stellen. Ja, dat gaat het om, hè? Goede vragen stellen. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En bij Johannes hebben we dan altijd het probleem van de voegwoorden, zeg ik altijd. Maar wat de man hier naar voren brengt, of althans opgeschreven heeft, want het zijn officieel de woorden van de Heer zelf. Maar wat hier naar voren gebracht wordt, is inderdaad dat waar de mens kiest voor de duisternis en het dus het licht afwijst, daar zal hij in de duisternis moeten leven. En over dat oordeel gaat het dus. Dit oordeel, de mens zal leven in duisternis. En daar gaat het hele Johannes-evangelie min of meer over. Namelijk Christus als het licht der wereld. En de Heer die dan zegt, wandelt in het licht zolang het licht bij u is. Enzovoorts. En hij kondigt dus de duisternis aan, zoals hij daarna zal tot stand komen, na zijn opstanding, maar dan in de wereld. Op grond van dat zij niet hebben geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Maar dit was vers 18 nog van Johannes 3. En dan in vers 20. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. En dan zou je letterlijk zo zonder meer kunnen doorlezen in Johannes 1, of in Romeinen 1, vers 18. Want de toorn Gods, alleen heet het dan toorn en hier heet het oordeel, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen, ze hebben niet geloofd, die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Met andere woorden, toorn en oordeel, dat is waar de wereld nu in leeft. In duisternis namelijk.
Vers 36.
Van Johannes 3? Ik sloeg hem net weg. Johannes 3, vers 36. Ja, dat is een goeie, daar staat het woord toorn erbij, dankjewel. Daar zal ik meteen eens even een notitie bij maken. En dus oordeel en toorn even met elkaar verbinden hier. Ik heb al vaker gezegd, Johannes is de meester van de synoniemen. Hier dus toch ook. Want in vers 36 staat inderdaad, vers 35 staat al. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Ik meen dat een paar hoofdstukken verder staat, hij heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Zodat het woord oordeel hier in deze uitdrukking ontbreekt, maar dat is waar het over gaat. Hij heeft alle dingen in zijn hand gegeven, dan vers 36 van Johannes 3. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Een synoniem daarvoor is trouwens licht. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, waaruit volgt ongehoorzaamheid is ongeloof. Die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Die is er en die blijft dus. Ja, en als u nou nog eens wat, originele wijze bijbelstudie wil doen en iets origineels wil produceren, sommige mensen willen dat graag, heb ik nog een pracht van een idee, dan maakt u namelijk een Bijbels woordenboek waarbij de definities van de woorden, de betekenis van de woorden, gehaald wordt uit de Bijbel zelf. Nou, dan neem je dus bij dit vers, als je dit vers tegenkomt, dan vul je dus in dat ongehoorzaamheid hetzelfde is als ongeloof, want ze zijn hier het tegengestelde van elkaar. Dus voor geloof vullen in is gehoorzaamheid en ongeloof is ongehoorzaamheid. En dan vul je deze tekst bij in, want daar staat het, hè? Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die niet in de Zoon gelooft, maar nou staat het, die ongehoorzaam is. Dat is dus hetzelfde. Die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op haar. En zo heb ik dan nog wel een paar versen voor een start. Maar dit soort aantekeningen maak ik zelf nooit. Maar het zou misschien een aardig idee zijn. Hè? Want de volgende fase is weer dat ongehoorzaamheid hetzelfde is als zonde. En dat dus daaruit volgt dat de zonde is die van ongeloof. Dat staat in geen enkel Bijbels handboek. Er wordt alleen gefilosofeerd over woorden enzovoorts. En wij grijpen naar een Nederlands woordenboek. En die deugen sowieso niet. Omdat die 350 jaar later zijn dan het tot stand komen van de Statenvertaling enzovoorts. Maar zo'n woordenboek, dat zou er eigenlijk eens moeten wezen. Zou je meer helpen, omdat je dan meteen leert hoe je de Bijbel zou moeten lezen. Maar goed, dat even terzijde. Wat ik slechts zeggen wilde, nou blader ik langzamerhand weer terug. Nou, voorlopig nog even naar Jozua 20, is dat dus de hele mensheid, maar in het bijzonder het Joodse volk, leeft onder de toorn en het oordeel Gods, waarna de vraag is, hoe kan men aan dat oordeel ontkomen? Nou, Johannes zou gewoon zeggen, nou, door in de Zoon te geloven. En de wet zegt, door te vluchten naar de Vrijstad en zich te stellen onder de hoge priester, waaruit volgt, de hoge priester is Christus, is die zoon. Die zoon is hoge priester. Maar daar kun je gewoon wel enkele teksten voor vinden waar het expliciet staat. Hè? Zo zonder meer. En dat is waar het om gaat. Met andere woorden, de vrijsteden zijn samen een beeld van, elk voor zich uiteraard ook, een beeld van de positie van de gemeente, levend, niet onder de heerschappij van de koning zozeer, hoewel het wel degelijk dan ook over Christus gaat, maar onder de heerschappij van de hoge priester. Daar gaat het om. En dat in afwachting van de openbaring van zijn koningschap in de toekomst. En dan blader ik weer verder terug. Dan kom ik echt weer in nummer 13, waarbij dus Hebron inderdaad genoemd wordt. Maar waarbij Hebron zo zonder meer steeds wijst op deze waarheid. Namelijk, het duidt op de eerste dingen, het duidt op het begin van het nieuwe verbond, vandaar dat Abraham daar het eerst woonde. De verspieders bezoeken op deze plaats het eerst, want andere plaatsen zijn de grenzen immers. Deze plaats wordt in het bijzonder genoemd en vervolgens Hebron wordt gegeven aan Juda, dan wel aan Levi, maar in het bijzonder aan Caleb als vrijstad. Maar dat is de functie van de eerste. Want hoe dan ook, de vrijsteden een beeld zijn van de gemeente, zijn ze dus een beeld van de gemeente van eerstelingen. Een gemeente dus inderdaad met eerstgeboorterecht en op grond daarvan ook de hoogste positie. En dat is precies de positie van Hebron, de hoogste positie in Canaan. Nou, daar laten we het eerst bij, want ik zie dat het alweer hoog tijd is voor de pauze. We hebben het een en ander gezien van de stad Hebron, die kennelijk in verband gebracht wordt met het begin van het nieuwe verbond, want dat is waar het in de praktijk over gaat. Datzelfde Hebron komen wij nog enige malen in de Bijbel tegen op markante plaatsen in de geschiedenis. Een hele mooie persoonlijk vind ik altijd die van Richteren. Richteren 16, want ik heb altijd schrik van de geschiedenis van Simpson, zo is dat nou eenmaal. Omdat hij van alles kon wat wij niet kunnen. Maar in Richteren 16 vinden wij Simpson opgesloten in Gaza. Waarom hij daar is, zullen we het maar even niet over hebben. Of wel? Ja. Nou, het is niet zo'n net verhaal. Maar in Richteren 16 ging Simpson naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Dat is niet zo netjes om over te praten, maar staat wel in de Bijbel. Maar wat er gebeurt is dat de Gazieten, want zo heten die mensen, de inwoners van Gaza dus, zijn daarvan op de hoogte. Zij gingen rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch ze hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht dan zullen wij hem doden. En die uitspraak, dan zullen wij hem doden, die kennen wij, want dat is dezelfde raadslag die wij tegenkomen bij Juist, bij wat dan heet de schriftgeleerden en de fariseeën in het Nieuwe Testament. Namelijk, wij zullen hem doden, enzovoorts. Want Gaza, als Filistijnse stad, maar daar heb je weer zoiets, dat kan ik nou weer niet in twee woorden uitleggen. Maar Gaza als Filistijnse stad is wel degelijk een beeld van de situatie van het Joodse volk onder de wet. Daar staan de Filistijnen sowieso voor. En Gaza, met de betekenis van een vesting, vestingstad, fort. Gaza in het bijzonder, maar Simpson wordt daarin opgesloten opdat hij gedood zou worden. Maar dan staat er in vers 3, maar Simpson lag tot middernacht toe, toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Zodat het algemeen de gedachte is dat die vesting Hebron, of de vesting Gaza als het ware, overgebracht wordt naar Hebron. Of nog nauwkeuriger dan, voor deze keer, het gaat erom dat hij de poort wegneemt. Nou ja, wij zeggen dan de poortdeuren. Maar hij neemt de poort weg, inclusief de posten, de kozijnen of hoe het maar heten mag. En poort staat voor heerschappij, zodat de heerschappij over Gaza veranderd wordt. Het wordt nou heerschappij over Hebron. Dat is een beeld van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond, waarbij de heerschappij van de wet wordt weggenomen en waarbij de Heer zijn heerschappij zal vestigen. Niet over Gaza, niet over het Joodse volk, zeker niet in een situatie onder de wet, maar hij wordt de koning, de heer van het nieuwe verbond. En daarvoor komt dan meteen Hebron in aanmerking als eersteling. Ik zou zeggen, bijna vanzelfsprekend, gezien wat we al over Hebron gelezen hebben. En ook hier staat erbij dat het is inderdaad op de hoogte des bergs. En hij legt dus de poort daar neer. Nou goed, meer zullen we daar niet over hebben. Die hoer waar het over gaat in Gaza lijkt me duidelijk. Dat is een beeld van het Joodse volk, wat ontrouw is, inderdaad, op een of andere wijze aan de Heer. Maar nauwkeuriger ga ik er bij deze gelegenheid toch niet op in. Want dat is veel te lastig om dat te doen. De volgende keer dat wij Hebron tegenkomen, een volgende keer, is die van 2 Samuel 2. Waar David koning wordt, u weet wel, de beloofde koning, de door God verkozen koning. David, de man naar Gods hart. David wordt koning. En het is inderdaad niet in Jeruzalem, officieel bestond dat trouwens niet eens. Want voor zover een stad was, heette het Jebus en geen Jeruzalem. Maar in 2 Samuel 2 staat in vers 1. En het geschiedde daarna dat David de Heere vraagde, zal ik optrekken in een der steden van Juda? En de Heere zei tot hem, trek op. En David zeide, waarheen zal ik optrekken? En hij zeide, naar Hebron. Alzo toog David derwaarts op, alzo zijn twee vrouwen, Ahinoam de Israëlitische en Abigail, de huisvrouw van Nabal de Karmeliet. Er zit ook een heel verhaal aan vast, uiteraard. En dan ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren en ieder met zijn huisgezin. En zij woonden in de steden van Hebron, dus in ieder geval Hebron en de omgeving daarvan. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalven aldaar David tot koning over het huis van Juda. En dat was dus inderdaad in Hebron. En staat er vervolgens in vers 11. Het getal nu der dagen die David koning geweest is te Hebron over het huis van Juda is 7 jaren en 6 maanden. Dus, er staan schriftverwijzingen onder in uw Bijbel hopelijk naar andere schriftplaatsen waar hetzelfde staat. Als ik het uit het hoofd moet zeggen, ik meen dat er 2 keer staat 7 jaar en 6 maanden. Er staat ook 2 keer 7 jaar gewoon, hè? Dus niet 7,5, maar gewoon 7 jaar. En dan zijn er nog een paar schriftplaatsen waar het totale koningschap van David gemeten wordt. En er wordt gezegd 7 of 7,5 jaar in Hebron en 33 jaren nog in Jeruzalem. En dat in Jeruzalem was vervolgens over de 12 stammen van Israël. Maar vergis u niet, de keer dat David koning werd, of de gelegenheid waarbij David koning werd over de 12 stammen van Israël, was net zo goed in Hebron. Zodat het koningschap van David weliswaar officieel een koningschap was in Jeruzalem over 12 stammen, maar meer nadrukkelijk was een koningschap wat zijn oorsprong vond in Hebron en dat zelfs 2 maal. Eenmaal over Juda en eenmaal over alle 12 stammen van Israël. Dus inderdaad, er begon weer Hebron. Die andere gelegenheid vindt u in 2 Samuel 5. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar daar wordt David tot koning gemaakt, inderdaad, over alle 12 stammen van Israël. En daarna de volgende keer dat Hebron een belangrijke rol speelt, is in 2 Samuel 15. En raad eens wat. Dat is de geschiedenis van Absalom. En daar wordt gezegd dat de bazuin geblazen zal worden. En als dat gebeurt, zou Absalom koning zijn te Hebron. Ik zit heel verhalen vast, want die kwam uit Syrië, Absalom. Maar dat zeg ik alleen voor de kennis. Eerst in Syrië en daarna werd hij koning in Hebron. En waar het dus om gaat is dat Hebron inderdaad op verschillende wijzen staat voor het begin van het koninkrijk, maar typologisch dus is de uitdrukking van het begin van het nieuwe verbond. Het begint bij Hebron. En een van de opmerkelijke dingen en makkelijk te onthouden zaken in dit verband is inderdaad dat het koningschap van David in Hebron 7 jaar duurde. Kortom, hij werd koning in Hebron 7 jaar voor Jeruzalem. Eerder dus. Dat is waar het om gaat. Hebron is eigenlijk dus altijd wat te vroeg. En als u vraagt hoeveel te vroeg, voor zover van belang, dan is het 7 jaar te vroeg. Want dat lazen we ook in nummerie, 13. Hebron was 7 jaar gebouwd voor Zoan in Egypte. Maar in Hebron werd David koning 7 jaar voordat hij koning werd in Jeruzalem. Dus er is iets met Hebron als eerste en bovendien 7 jaar, een 7 erbij in dat verband. Hè. En dat is waar het om gaat, want het is de uitdrukking van het koningschap van Christus voordat zijn koningschap gevestigd wordt over heel Israël en over de volkeren. Kortom, het is een verwijzing naar het verborgen koninkrijk. En dat is maar waar het om gaat. En voor degene die 7 jaren in verband brengen met de 70ste week van Daniël, zeg ik nog een keer hetzelfde. Die 7 jaren zijn koningschap van Christus ongetwijfeld, maar dan toch nog echt in het verborgene, want zijn koninkrijk aan Israël wordt pas openbaar na die 7 jaren. Hetzelfde verhaal. Een andere gedachte die eraan vastzit is overigens dat weliswaar Hebron staat voor het aanbreken van het koningschap van Christus enzovoorts, maar er wordt gezegd in nummer 13, Hebron was gebouwd 7 jaar voor Zoan in Egypte. Dat zegt u waarschijnlijk niet zo geweldig veel, maar een van de eigenaardigheden aan Zoan is dat er in Egypte ooit een jaartelling begonnen was bij de bouw van Zoan, zodat volgens langs die lijn als het ware de geschiedenis van de wereld, want ik praat dan meteen overdrachtelijk, Egypte staat immers voor de wereld, wel de geschiedenis van de wereld wordt geacht te beginnen meteen bij de bouw van Zoan als het ware, maar Hebron stamt van daarvoor. En van die zeven staat uiteraard voor het werk Gods in het algemeen, zodat de gedachte is dat voor de grondlegging der wereld, of moet ik zeggen voor de nederwerping der wereld, of hoe het maar heten mag, God zijn plannen gemaakt had, zijn plannen met betrekking tot het nieuwe verbond, en weer in het bijzonder zijn plannen met betrekking tot de roeping van de gemeente in onze dagen, want dat is wat later in het Nieuwe Testament expliciet naar voren gebracht wordt. En het hangt heus allemaal samen met de naam van Hebron. En laat ik het daar dan verder maar bij laten. Wat Zoan betreft, Zoan wordt nog eens een paar keer in de Bijbel genoemd, omdat het overeenkomt met Tanis, een van de grote steden van Egypte. Het is altijd moeilijk, omdat Egypte meerdere hoofdsteden gekend heeft in de loop der tijd. Het wisselde nogal eens. Maar als u Tanis in de Bijbel zou opzoeken, of Zoan, dat mag natuurlijk ook, want er komt hetzelfde neer, dan zult u zien dat die namen genoemd worden, de namen trouwens sowieso van de Egyptische steden, die worden genoemd in verband met het oordeel wat God ooit bracht over de Egyptenaren ter gelegenheid van de uittocht van Israël en ter gelegenheid van het wijken van de Schelfzee enzovoorts. Kortom, Zoan en die andere plaatsen, Nof, of hoe ze maar heten mogen, en Ganes, want dat zijn zo van die namen, ter aanduiding van Tanis of Memphis of Thebe eventueel. Wel, die namen worden in de Bijbel genoemd, altijd in verband met het oordeel over Egypte. En als dus Hebron genoemd wordt, wordt gezegd, wel, dat is 7 jaar daarvoor, dat is eerder. Want voordat in de wereld, in de zichtbare wereld, de verlossing tot stand komt en het nieuwe verbond aanbreekt, het koninkrijk aanbreekt enzovoort, is er eerst sprake van het verborgen koninkrijk. En dat is maar waar het om gaat. Een verborgen koninkrijk wat gekenmerkt wordt door, inderdaad, gemeenschap. En dat is wat de naam van Hebron aanduidt. Nou, meer kan ik er zo gauw echt niet over zeggen. Ik denk ook niet dat het veel zin heeft, want ik blijf erbij. Dit soort zaken moeten we eerst kennen uit het Nieuwe Testament, om ze daarna in het Oude Testament te herkennen. Want andersom zou het maar de indruk wekken alsof wij deze nieuwtestamentische waarheid zouden ontlenen aan dit soort uitspraken in het Oude Testament. En dan moet ik u zeggen, dat doen wij niet. Integendeel, verre van dat zelfs. Goed, daar laat ik het dus even bij. Waarna ik automatisch nog even terechtkom bij de wijnstok, de vijgenboom en de granaatappelen, zoals ze genoemd worden in vers 23 van nummer 13. Zij kwamen tot het dal Eskol, ter aanduiding van die tros, zoals er daar nabij staat, een tros druiven. Ze sneden vandaar een rank af met een tros wijndruiven, die ze droegen met twee op een draagstok. En ook sneden ze af van de granaatappelen en van de vijgen. Ik heb al eerder gezegd, de wijndruiven, of wat het maar wezen mag, de vrucht van de wijnstok, staat nou eenmaal gewoon voor, laten we zeggen, het verbond met Abraham. En meer in het bijzonder de wijn, dat is de echte vrucht van de wijnstok. De wijn staat voor inderdaad eeuwig leven. Het leven namelijk van het nieuwe verbond. En vandaar dat de wijnstok van alles van doen heeft met het verbond met Abraham. Dus trouwens interessant, en dus met het nieuwe verbond, dus trouwens interessant om te zien hoe in Matthäus, Marcus en Lucas vermeld wordt hoe de Heer samenvergaderd is met zijn discipelen en daar de beker met wijn uiteraard opheft en zegt, drink allen eruit, want dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Terwijl in het Johannesevangelie de Heer net zo goed met zijn discipelen verzamelt. Dus op precies dezelfde avond overigens, precies dezelfde gelegenheid. En daar wordt niet vermeld dat hij de beker nam en zei, drinkt allen eruit of iets dergelijks. Maar daar bracht hij wat wij dan noemen de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. En daar gaf hij dus inderdaad, daar zei hij dus niet alleen dat die wijn staat voor het leven van het nieuwe verbond, maar daar besprak hij ook inderdaad het leven van het nieuwe verbond. Want het is een leven waarbij degenen die er deel aan hebben inderdaad verbonden zijn en blijven met de ware wijnstok. En daarvan zei de Heer, dat ben ik. Ik ben de ware wijnstok. En dat is heel aardig, want als wij zouden vragen wat is de wijnstok, dan moeten we het zo kort mogelijk zeggen, zouden we zeggen, de wijnstok is Abraham. Want aan hem werden de beloften gedaan. Aan hem werd de wijn beloofd, om zo te zeggen. Aan hem werd eeuwig leven beloofd. Maar daarna zei de Heer Jezus in zijn hoedanigheid van zoon van Abraham, ik ben de ware wijnstok. En dat een lijn is die rechtstreeks van doen heeft met het hoge priesterschap, met het priesterschap in het algemeen, maar met het hoge priesterschap, dat laat ik dan nog even buiten beschouwing. Want mijn zinziens is het zo dat in het Oude Testament twee beloften gedaan werden, die allebei vervuld worden in het aanbreken van het nieuwe verbond. De een aan Abraham, de ander aan David, die in verbond met David leidt inderdaad tot het koningschap van Christus onder het nieuwe verbond. En de belofte aan Abraham leidt tot het van Christus onder het nieuwe verbond. Dus dat moet dan, denk ik, het priesterschap zijn. Dat kan niet missen, want als het gaat om eeuwig leven, dan wordt inderdaad van de nieuwtestamentische hoge priester gezegd dat hij dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat is precies de inhoud van het geloof van Abraham. Maar dat was weer Romeinen 4. Nou, laat ik het even bij. Wijndruiven dus, dat is het belangrijkste, want wat hier uitgebeeld wordt is hoe en eventueel wanneer dat nieuwe verbond tot stand zou komen, hoe men verlost zou worden van het oude en het nieuwe zou ontvangen. En als er dan al een beeld van gegeven wordt in deze vruchten, zal ik maar zeggen, is het in ieder geval in deze wijndruiven. Zij droegen die met tweeën, dat is wat wij mochten verwachten, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd, als ik me goed herinner. Niet zozeer omdat hij zo zwaar was, daar geloof ik niks van. Nee. Kijk, ik heb niks tegen wonderen, maar waarom zou ik ergens een wonder lezen als er geen enkele aanleiding toe is? Zij droegen deze vruchten op een draagstuk met twee, en bijzonder wordt het van die tros wijndruiven gezegd. Wat het uitbeeld is namelijk van veel groter belang. De gedachte is namelijk dat het nieuwe verbond inderdaad een dubbele toepassing heeft. Namelijk één verborgen en een openbare. Of zo, hè? Het is mooi dat zegt. Je kunt ook zeggen, het nieuwe verbond zou toegepast worden op een volk, namelijk de gemeente, maar ook op een volk, namelijk Israël. Zo kun je het ook zeggen. Maar het gaat om de tweeledige toepassing van één en hetzelfde verbond. Dat is wat wij in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk moeten leren verstaan, want dat is een belangrijk aspect van de Bijbelse boodschap. Ja, maar daar heb je weer zoiets. Dat is een mooie bedoeling. Natuurlijk, twee wordt genoemd in verband met dat men dat er minstens twee getuigen zouden moeten zijn. Twee of drie heet zoiets. Maar dus minstens twee. Vandaar dat we ze in de Bijbel ook bij tweeën vinden. Dat is één ding. Het andere is, dat om dan maar eens een dwarsstraat te noemen zomaar, hè, dat de apostel Petrus zegt dat wij Gods volk zijn geworden, wij zijn Ami geworden, gij die eertijds lo Ami waard, maar nu Ami zijt, enzovoorts. Wij zijn namelijk een koninklijk priesterdom, een uitverkoren volk, een verkregen volk, om te verkondigen, getuigen, om te verkondigen de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar over wie gaat het? Nou ja, in Petrus kan het natuurlijk moeilijk anders dan dat Petrus dan toch in de eerste plaats, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, maar dat doet hij niet, zover ik zien kan, maar dat het in de eerste plaats gaat om de gemeente, dat volk waarvan hij deel uitmaakt. En Paulus zegt dat ook, hij zegt dat is ook uit de heidenen, in Romeinen 9, Ami, mijn volk, dat is ook uit de heidenen. En Petrus zegt, Ami, dat is dat koninklijk priesterlijk volk, of hoe het maar heet, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar als dezezelfde uitspraak staat in het algemeen in Exodus enzovoorts, hè, in het Oude Testament, dan is het een uitspraak die oorspronkelijk van toepassing gebracht wordt op Israël. En niet in verband met een hemelsvolk, want dat staat er niet bij. En dus in verband met een aardvolk, maar dan krijg je er dus twee. En dan krijg je twee toepassingen van één en dezelfde Bijbelse uitspraak, dan wel Bijbelse belofte. Maar ja, dat geldt voor feitelijk alle Bijbelse uitspraken, Bijbelse belofte, of hoe je dat dan maar noemt. Dat is nou eenmaal zo. Door heel gemakkelijk te demonstreren dat dat zo is, want het zal blijken dat dezelfde uitspraken en beloften in het Oude Testament de ene plaats uitdrukkelijk van toepassing gebracht worden op Israël en de andere kant uitdrukkelijk van toepassing gebracht worden door Paulus bijvoorbeeld op de gemeente. En als men daar dan weer geen raad mee weet, zegt men, nou ja, het is blijkbaar zo, dat de beloften aan Israël moeten worden toegepast op de kerk die dan in de plaats is gekomen van Israël, en dat is het einde van het verhaal weer. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Beide dingen zijn namelijk waar. Dus ook in die zin twee getuigen. Want het spreken van het woord Gods is per definitie een priesterlijke functie. En voor zover wij als volk Gods dat woord Gods ook zouden bewaren en spreken, is dat onze priesterlijke functie. Nee, zelfs al zou dat niet expliciet ergens staan. Want de functie van het bewaren en spreken van het woord van God is per definitie de priesterlijke taak. En als wij als gemeente tot taak hebben niet alleen het woord te ontvangen en te geloven en te bewaren, maar ook om het te spreken, en dat is uiteraard zo, is dat een priesterlijke functie. Nog afgezien van dat de priesterlijke functie gegeven wordt aan de eersteling, en ik zou niet weten wie de eersteling zou zijn, een eerdere eersteling zou zijn dan de gemeente van eerstelingen waarvan wij deel uitmaken. Nou goed, dat is zo verdwaal ik in een ander thema, dus ik laat het maar weer voor wat het is. Maar waar het om gaat is inderdaad de tweeledige, de tweevoudige toepassing van dat één en dezelfde nieuwe verbond. Dat geldt ook voor het land trouwens, want waar het om gaat is dat ook aan ons een vaderland beloofd is. En er wordt zelfs van gezegd dat het een beter vaderland is dan het vaderland wat Abraham beloofd is. En dat staat niet eens in Efeze, Filippenzen, Colossenzen, maar staat in Hebreeën. Een beter vader, wat wij ontvangen. En beter dan dit land met zijn letterlijke Hebron, dan wel zijn letterlijke Jeruzalem. Zodat we inderdaad een dubbele toepassing vinden van dezelfde profetieën. Maar dat even terzijde. Dus een tros wijndruiven. Inderdaad, dubbel. Vandaag gedragen met tweeën. En vervolgens ook van de granaatappelen en van de vijgen. Maar dat drukt diezelfde tweeheid uit. Dat is de herhaling van dezelfde waarheid. Ook een bekend verschijnsel. Ik kan het moeilijk nou toelichten. Het hoeft waarschijnlijk ook niet. Maar we hebben in de loop van deze geschiedenis van Israël gezien hoe dezelfde waarheid steeds opnieuw geïllustreerd wordt. Of naar voren gebracht wordt. Nou, hier gebeurt het zelfs in één vers. Want de vijg in het algemeen heeft van doen met zichtbare zaken, met uitwendige zaken. Dat heb ik dus nagevraagd aan... wie zou ik het noemen? Ik dacht, laat ik Eva... Nee, maar doe ik niet. Ik noem niet Eva. Zacchaeus dan maar. Maar de vijgenboom staat voor de uiterlijke dingen, eventueel voor de vruchtbaarheid van de vermenigvuldigingskracht, zal ik maar zeggen, ontwikkelingskracht, of hoe noem je zoiets, in de uitwendige wereld. Het gaat om uitwendige dingen, dat is de vijgenboom, terwijl de granaatappel precies voor het tegenovergestelde staat, niet voor uitwendige dingen, maar voor inwendige dingen. Eigenlijk dus ook zelfs voor verborgen dingen. Vandaar dat de granaatappel aan de buitenkant, zoals dan veel meer vruchten overigens, aan de buitenkant helemaal geen aantrekkingskracht heeft, laat ik het zo zeggen. Maar aan de binnenkant ziet het er fraai uit, hoor. Vooral als je een schijnwerpertje opzet. En wat is gedaan? Hoor mensen doen. Zo mooi. Maar goed, daarop ga ik verder niet specifiek in. Maar het is nou eenmaal zo dat de vijg staat voor de uitwendige dingen en de granaatappel voor verborgen dingen. Leuk is dat ook, want ik heb nou nog geen tijd om dat allemaal met u uitgebreid te bespreken. Maar leuk is ook dat wij de granaatappel dan dus tegenkomen in het inwendige van de tempel. Nee, niet een letterlijke, maar een gestileerde, een uitbeelding dus van de granaatappel. En in het bijzonder vinden wij een uiteenzetting over de hoge priester, over het kleed van de hoge priester. Aan de onderkant waarvan zich bevonden granaatappels, nagemaakt, gouden granaatappels, of zoiets. Nee, of ze goud waren, weet ik trouwens niet. Ze waren wel hemelsblauw, purper en scharlaken. Dat zijn de kleuren die je trouwens in het inwendige van de granaatappel eventueel ook tegenkomt. Maar granaatappelen onderaan de zoom van het kleed van de hoge priester en belletjes. Zo stel ik dat ik ooit wel eens de indruk kreeg dat er alleen belletjes waren onderaan dat kleed in de vorm van een granaatappel. Bij nader inzien leek dat weer niet zo te zijn, maar dat is nog meer al voldoende, want het gaat erom dat, dat is een traditionele commentaar erop, dat als de hoge priester loopt, weet je wel, daar in het heiligdom, dan kun je wel niet zien, maar je hoort de belletjes rinkelen. Dat is het verhaal zo ongeveer. Nee, niet op Grote Verzoendag, want dan droeg je dat kleed niet. Ik zie u denken, niet op Grote Verzoendag, want dan droeg je dat kleed niet. Dus daar zullen we het ook niet over hebben. Maar je kon hem in ieder geval horen lopen. Maar horen staat tegenover niet zien. Weet je wel, zalig zijn die niet zien, maar wel degelijk horen. Geloven dus, hè. En heel de gedachte is dat daarom de granaatappels te maken hebben met de verborgen priester. De priester in het heiligdom, zoals wij die nu kennen, los dan van een hele andere korte redenering, dat wij in Deuteronomium 8 vers 8 een opsomming vinden van wat wij dan noemen zeven vruchten, die wij gewoonlijk ook in verband brengen met zeven bedelingen, waarbij de granaatappel inderdaad staat voor onze bedeling, de vijfde. Verberging, dus in de praktijk, dat is het idee. Maar granaatappel in zijn typologische betekenis staat tegenover de vijg, de vijgenboom, eventueel vijgenblad, want dat staat voor uitwendige dingen. En dat had ik ook kunnen vragen aan Zacchaeus, want die klom in de vijgenboom. Dat weet je wel misschien, hè? Maar goed. Maar de Heer kwam voorbij en haalde hem daaruit en zei, nee, ik moet bij thuis wezen. En ze gingen naar binnen. Want de vijgenboom staat voor uitwendige dingen, maar daar moest Zacchaeus niet wezen. En het werd dus een verborgen zaak bij hem thuis. Dat is ongeveer zo'n verhaal. Maar waar het dus om gaat is dat het nieuwe verbond inderdaad zo'n dubbele toepassing heeft. Aan de ene kant een verborgen toepassing in onze dagen, in verband met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. Maar de vijg staat meer voor de uitwendige dingen. En ik moet er meteen bij zeggen, want dat heb ik vorige keer ook even aangehaald, dacht ik. De vijg brengen wij als vierde uit de reeks weliswaar in verband met de bedeling van de wet. Dat is ook terecht, maar dat is weer zo, omdat die staat voor uitwendige dingen. En als er dan al iets uitwendigs, uiterlijks was, zelfs met volledig afwezig zijn van een inwendige, dan was het inderdaad de vierde bedeling. Maar neem niet weg dat dezelfde Bijbel ook spreekt over de vijgenboom ter aanduiding. Nee, onder andere spreekt over de vijgenboom ter aanduiding van de zevende bedeling, of laat ik gewoon zeggen, ter aanduiding van het openbare, het uitwendige koninkrijk. Het koninkrijk zoals het komen zal met uitwendig gelaat. Men lezen in ieder geval Matteüs 24. De vijgenboom, die er een poosje niet geweest was, dan wel die verdord was, afhankelijk van waar we vandaan komen op dat moment. Maar de vijgenboom die inderdaad weer, waarvan de tak zal teder worden en waarvan de bladeren zouden uitspruiten, de vijgenboom zou ook weer vrucht dragen binnen één generatie. En dat is gewoon de aanduiding daar, omdat het erbij staat, van de komst van het koninkrijk van Christus op aarde. Zodat in ieder geval daar de vijgenboom in verband gebracht wordt met het Messiaanse Rijk nog in de toekomst. Maar het is zo, omdat het daarbij gaat om ook inderdaad zichtbare, uitwendige of zelfs gewoon aardse, tastbare zegeningen, namelijk die van het Messiaanse Rijk. Zodat die dubbelheid hier op twee wijzen naar voren komt. De ene kant, de wijntros werd gedragen door tweeën. En de andere zegt, het waren ook bij granaatappelen en vijgen. Maar hoofdzakelijk ging het om de tros, om de wijnstok. Want het volgende vers spreekt inderdaad weer over die tros. En dat is maar waar het om gaat, hè. Aankondiging dus weliswaar van het nieuwe verbond, maar in twee aspecten. En dat is wat hier in deze geschiedenis uiteraard ook tot uitdrukking gebracht wordt. Nou, waarna ik nog even, heel even dan, kunnen we 3 minuten, heel even gaan naar het einde van nummer 14. Waar 10 verspieders om het leven kwamen en de 2, Jozua en Caleb, bleven levende van de mannen die heen gegaan waren om het land te verspieden. Dat was vers 38. En dan vers 39. En Mozes sprak deze woorden tot al de kinderen Israëls. Toen treurde het volk zeer en zij stonden des morgens vroeg op en klommen op de hoogte des bergs. Nou, als je nou niet verder leest, want ik doe het met opzet, nou even toch langzaam. Als je nou niet verder leest. Het volk treurde. Men had berouw, men kwam als het ware tot bekering vanwege hun ongeloof. En als ze dan treuren, dan komen ze toch tot geloof. Dat is eigenlijk het idee. En zij stonden des morgens vroeg op. Dat is de vaste uitdrukking in de Bijbel. Een uitdrukking waarmee de hele geschiedenis gesynchroniseerd wordt met het aanbreken van het nieuwe verbond. Op de 3e dag, morgens vroeg. De opstanding uit de dood van Christus. Aanbreken van het nieuwe verbond. Jozua zelf stond later ook nog eens morgens vroeg op, maar daar hebben we het nou niet over. Dus zij stonden des morgens vroeg op, een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Vroeg, erg vroeg, net als Hebron, vroeg, eigenlijk een beetje te vroeg. En zij klommen op de hoogte des bergs, zeggende, ziet, hier zijn wij en we zullen optrekken tot de plaats die de Heere gezegd heeft, want wij hebben gezondigd. Nu alsnog komen zij dus tot geloof. Eigenlijk. Dat is toch een beeld van hoe het ging in onze bedeling. Dat wil zeggen, niet de meerderheid volk van volk, maar sommigen, staat er ook, hè? Nou, staat er ook. Er staat later, namelijk dat de Ark des Verbonds, dus even kijken waar er staat, in vers 44, Ark des Verbonds en Mozes scheiden niet uit het midden des legers. Dus ik houd het erop dat dit het gedeelte van het volk betreft en niet heel het volk. Maar dan zegt Mozes in vers 41, waarom overtreedt gij alzo het bevel des Heren, want dat zal geen voorspoed hebben. Hetgeen suggereert dat als na de opstanding van Christus, als men dan al nog het koninkrijk wil en als men zich al nog bekeert, dan wil men wel het koninkrijk, maar er wordt gezegd, nee, dat kan niet. Dat kun je nou wel willen, maar het gebeurt niet. En dus zegt Mozes, zal geen voorspoed hebben, trek niet op, want de Heere zal in het midden van u niet zijn, opdat gij niet geslagen wordt voor het aangezicht uw vijanden, want de Amalekieten en de Canaanieten zijn daar voor uw aangezicht, en gij zult door het zwaard vallen, want omdat gij u afgekeerd hebt van de Heer, zo zal de Heere met u niet zijn. Hoewel ze hier teruggekomen waren op die afkeer. Het was nou weer aankeer, of hoe zeg je zoiets? Dat is tegenovergesteld van afkeer. Ik weet niet. Maar in ieder geval, zij kwamen alsnog tot inkeer, laten we het zo zeggen dan. Vers 44. Nochtans poogden zij vermetel om op de hoogte des bergs te klimmen, maar de ark des verbonds des Heren en Mozes scheidde niet uit het midden des legers. Toen kwamen af de Amalekieten en de Canaanieten die in dat gebergte woonden en sloegen hen en versmeten hen tot Horma toe. Waarmee maar gezegd wil zijn dat degene die na de opstanding van Christus inderdaad alsnog tot geloof kwamen en probeerden om alsnog het koninkrijk binnen te gaan of alsnog het koninkrijk op aarde te brengen, zal ik maar zeggen, die zouden daar niet in slagen. Integendeel, die komen alsnog onder een oordeel. En van hen werd gezegd, zij werden versmeten, prachtig woord, hè? Zij werden versmeten tot Horma toe, want dat is wat er staat. En het eigenaardig is dat het begrip Horma zo slecht te definiëren is, omdat het aan de ene kant vertaald wordt met totaal vernietigen, twee woorden dus, volkomen vernietigen, en aan de andere kant wordt het vertaald met heiligen, in de Bijbel zelf. Het Hebreeuwse garam, dan wordt het negatief vertaald, en als men zegt gerem, dan wordt het ineens positief vertaald met heiligen, maar eventueel ook met vervloeken, want het kan er ook nog. Dus het heeft wat tegengestelde betekenis, maar de betekenis is heel eenvoudig. De gedachte is namelijk die van terzijde stellen, wegdoen ten behoeve van godsdienstige doeleinden. Zodat het aan de ene kant een kwestie is van dood, vernietigen, verderven. Aan de andere kant is het toch een uitdrukking van heiligen in de zin van apart zetten. En daar gaat het om. Nou, hoe je dat nou ook toepast, dat maakt weinig uit. Want aan de ene kant kennen wij de gemeente als zodanig, die der wereld gestorven is, die dood is voor de wereld, die geacht wordt niet in de wereld te leven, enzovoorts, en die afgezonderd is, geheiligd is tot de dienst van God. Dat is precies de betekenis van dat garam, verbasterd tot Horma, namelijk aan de ene kant volkomen wegdoen of vernietigen, aan de andere kant heiligen voor godsdienstige, voor een godsdienstig doel. Want dat is de betekenis van de naam. Aan de andere kant, je kunt dezelfde gedachte misschien ook toepassen op de, maar ik vind het niet zo mooi, maar je kunt het misschien ook toepassen op degene die inderdaad tot geloof kwamen, maar daarna zich stelde onder de wet, om de heerschappij van de wet te vestigen in onze dagen van het nieuwe verbond. Het lijkt mij niet dat het daarop van toepassing is, maar geef het maar als idee. Van hen wordt namelijk ook gezegd dat ze vernietigd zouden worden. En aan de andere kant, degenen die onder de wet leven zullen bewaard worden in de toekomst alsnog, het volk als zodanig, zal alsnog het koninkrijk binnengaan. Maar het lijkt me niet dat dat de toepassing van het verhaal is. Het lijkt mij zo te zijn dat hier sprake is van degenen die alsnog tot geloof kwamen, weet u wel, maar zoveel hem aangenomen hebben. De mensen dus die eerst de Heer verwierpen met als gevolg zijn dood en die daarna op de Pinksterdag alsnog tot geloof kwamen. Aan wie ook inderdaad de opgewekte Christus gepredikt werd, zij stonden dus inderdaad des morgens vroeg op, om het eens zo te zeggen. Pinksteren was trouwens bijzonder vroeg, de derde uren, dus tamelijk vroeg. En waar het om gaat, is dat die gelovigen inderdaad niet deel hebben gekregen aan dit koninkrijk op aarde, hoewel ze dat ongetwijfeld oorspronkelijk wel verwacht hebben, zoals uitdrukkelijk blijkt. Nee, niet slechts uit de apostolische brieven, maar ook uit de brieven van Paulus. Maar zij hebben moeten leren dat zij als gelovigen inderdaad geen aanspraak konden maken op dit aardse koninkrijk of iets dergelijks. Maar dat ze integendeel een positie zouden ontvangen buiten de legerplaats. Maar buiten de legerplaats, geheiligd inderdaad voor één godsdienstig doel. Horma, garma, garam, scherm, of hoe je dat dan maar voor de gelegenheid lezen wil. Ik zie er dus net zo goed een uitbeelding in van de gemeente in onze dagen, die inderdaad niet alleen historisch in het verleden, maar die ook in onze dagen nog steeds moet leren verstaan dat wij hier geen blijvende stad hebben, dat wij niet verwachten de openbaring van het koninkrijk, dat er geen enkele zin heeft daaraan te werken, want als we daaraan werken zal de Heer met ons niet zijn. En dus is de oproep om inderdaad niet te leven in de tegenwoordige boze eeuw, maar daarbuiten. Of de oproep is om te gaan buiten de legerplaats met Christus kwaadheid dragende enzovoorts. Kortom, we hebben een positie buiten deze wereld. Maar niettemin geheiligd en aan God gewijd. Nou, meer kan ik er zo gauw niet over zeggen. Want anders wordt het inderdaad veel te laat. En aan de andere kant, het zou worden een taalstudie. Om te zien waar dat woord gebruikt wordt, want het wordt in echt in zeer positieve betekenis gebruikt. Aan de ene kant de heilige voorwerpen van de tabernakel enzovoorts. En aan de andere kant in de zeer negatieve betekenis van volkomen vernietigen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat wij waardeloos zijn voor de wereld. En aan de andere kant geheiligd zijn in Christus. Juist in het bijzonder in onze dagen waarin het koninkrijk niet en dus nog niet openbaar wordt. En dat was het thema van deze geschiedenis. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat we u mogen kennen. En dat we u mogen kennen in het bijzonder uit uw woord. Wij danken u dat wij, dat van ons gezegd wordt, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. We danken u daarom dat wij mogen gehoor geven aan het woord wat u gesproken hebt. Dat we ons mogen houden.